Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Zacharia. Het 8e hoofdstuk, het 23e vers. Zacharia 8, vers 23. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van 1 Joodse man, zeggende: wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Tot zover schrijven wij hierboven achter hem aan. De profeet Zacharia is een profeet van na de ballingschap. Een profeet die heeft meegemaakt terugkeer, herbouw van de tempel, de tweede tempel. Daarom wordt hij ook vaak in één adem genoemd met de andere profeten van na de ballingschap: Haggai, Zacharia en Malachi. Tot de profeet is eens een vraag gekomen, of eigenlijk tot meerdere in Jeruzalem. Tot de priesters is die vraag gekomen. En die vraag behelsde dit: is het nog nodig, is het zinvol, dat wij op verschillende dagen van bepaalde maanden vasten? Er worden, meen ik, zo'n 4, 5 vaste dagen opgenoemd, die allemaal in verband stonden met de oordelen van God die over Israël, Juda, gekomen waren. De verwoesting van de stad en van de tempel. De totale afbraak van wat God had gebouwd. En de uitrukking van alles wat hij had gepland. Heeft het nog betekenis? Dat vasten. En die vraag die wordt door de Heere bij monden van de profeet in hoofdstuk 7 en 8 beantwoord. Staat niet rechtstreeks: je mag niet vasten. Maar er staat wel wat de Heere al zo vaak gezegd had door de profeten: wat heb je aan vasten zonder meer? Wat heb je eraan? Dat is eigenlijk de vraag van de Heere niet. De Heere heeft gezegd, en dat komt dan ook aan de orde in die hoofdstukken: blijf liever denken aan de weduwe en aan de wees en aan de verdrukte en aan de rechtspleging. Maak je toch niet zo druk over dat vasten, want dat hebben jullie altijd al gedaan. Maar wat houdt dat eigenlijk in, dat vasten? Als je eet, dan eet je toch zelf. Hoe heb je dat dan gedaan? Daar in Babel, waar je al die vaste tijden, dagen onderhouden hebt, tenminste in ieder geval een deel van het volk. Bij de herinnering aan die grote nood die over Israël gekomen is. Dat God, naar het hun leek, het volk had losgelaten. De stad en de tempel had overgegeven. Dat was wel het laatste wat ze ooit hebben kunnen denken. Nou hebben jullie in Babel gevast. Maar waarom doe je dat? Vind je het zo erg dat je zegt: het is toch wat, hè? Wij zijn toch allemaal Israëlieten en wij hebben, of Jeruzalemmers en mannen van Juda. En nou hebben we geen kerk meer. De tempel is verwoest en de altaren. Zovele van ons hebben het leven moeten laten in de strijd. Zovele zijn omgekomen op de lange tocht naar Babel. Zovele hebben er ook hun laatste rustplaats gevonden daar, in het land van de afgoden. Wat is het toch erg? Heb je daarom gevast? Ja, dat is. Je voelt wel aan, dat is wel een heel persoonlijke vraag. Waarom doe je dat? Waarom heb je het altaar met tranen en smekingen bedekt? Waarom? Ja, heb je wel beseft? Dat wil de Heere zeggen. Heb je wel beseft dat je eigenlijk alles verbeurd hebt? Ook het leven. Heb je wel beseft dat wat er gebeurd is, dat was vervulling van de schrift? Waarin ik u voorhield, als je van mij afwijkt en je gaat de vreemde goden dienen en elkaar verdrukken en benauwen en het recht krenken en een valse eed zweren en bedriegelijke weegstenen aanschaffen waarin je elkaar bedriegt en kwaad van elkaar spreekt, dan zal ik u uitrukken uit uw land. Al ben je nog zo vervuld met, naar je eigen gedachten dan, van goede werken. Al hou je precies je ingestelde vaste dagen, al ga je op tijd naar de kerk, al geef je de tiende van alles, zal niet baten. Want het draait dan toch allemaal alleen maar om ik. Wij. Wat hebben we het slecht? En misschien zit er op de achtergrond wel die duivelse gedachte, wat hebben we het slecht met God? Als hij naar andere goden en volken krijgt, kijk, die hebben het zo kwaad nog niet gehad als wij. Ja, zegt de Heer, dat vaste, ja, daar kunnen jullie nou wel problemen mee hebben, maar dat zijn de problemen niet. Dit is het probleem. Ik heb gezegd, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Ben ik een vader, waar is dan mijn eer? Daar gaat het om. En daarom moet de profeet Zacharias dat oude probleem even ophalen. En zeggen, ja, zo was het vroeger ook al, toen hebben de profeten ook al gezegd. Je hoeft niet zo'n strak gezicht te zetten. Je hoeft je hoofd niet te krommen als een bies. Je hoeft niet als een monnik door het leven te gaan, al in een soort eigen gekozen boetedoening. Want hij is de God der blijdschap en der verheuging. Hij ontmoet de vrolijke. Hij ontmoet hem die zijner gedenkt op zijn wegen. Dat is toch zakelijk? Zakelijk is dat toch? Wat schiet ik ermee op? Of wat voor gezicht ik trek als ik ondertussen doorga om de Heeren in het aangezicht te slaan en mijn naasten te verderven? En op alle mogelijke manieren de ongerechtigheid te bedrijven. Zegt niks allemaal. Dat laat de Heer ook weten. De Heere zegt, ik heb het gemeend toen ik jullie weggeworpen heb naar verre landen. Maar als nou je enige punt is, ja, zullen we nog doorgaan met vasten, dan zegt de Heer, wat denken jullie wel van mij? Dat ik daar nou iets aan heb, iets mee opschiet. Het hoef je echt niet te doen. Ik heb liever dat je naar mij hoort, naar mij luistert. Want die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten hebben de dood lief. Wat baat het de mens? Zo die de wereld wint, of hij geeft er de wereld aan, en vast. Wat baat het hem als die schade aan zijn ziel leidt. En nog even ver verwijderd blijft van de Heere dan altijd, als altijd. Nee. Dat wil de Heere zeggen, wat jullie doen, dat doe je voor jezelf. Maar begin eens te bedenken, je hoeft met je eigen zo meelij niet te hebben. Want je hebt het recht om te leven verbeurd. Je hebt het recht op de zon verbeurd. Op alles. Oh ja, maar ja. Dat is een waarheid. Die willen wij maar moeilijk aanvaarden. Die kunnen wij ook niet aanvaarden. Waarom niet? Nou ja, onze eigen waarde is zo groot, dat als er naar mij gewezen wordt, dan schreeuw ik al moord en brand. Laat staan als er me wat afgepakt wordt. Dan moet je natuurlijk wel onderscheid maken tussen wat de Heere doet en wat de mensen doen. Dat stem ik direct toe. Maar over het algemeen, dan zeg je, oh, waar doen we het voor? Of waar laten we het voor? Nou, de Heere heeft gezegd, het gaat om mijn dienst. Het gaat om mijn naam. Het gaat om mijn genade alleen. Je moet nou echt niet denken dat de Heere van oordeel is dat ze door de werken zalig moeten worden. Dat weet de Heere wel. Dat ze daardoor moeten verdienen. Nee. Maar de Heere die staat daar boven hen als die verlossende God. Als die genadige God die gezegd heeft. Wend u naar mij en kom tot mij. En waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Bij hem is raad, bij hem alleen. Anders zou je nog kunnen denken en zeggen, ja, het is geen wonder. Die slavendrijver, die God van Israël daar in de hemel, die gaat er maar weer eens even met de knoet overheen. Hij weet toch wel dat wij... Ja, zo praten we. Maar als we denken dat we van het een of andere fonds een dubbeltje tekort krijgen, dan zijn we erbij. Om het terug te vangen. Zo is de werkelijkheid. Dan zeggen we niet, ach ja, het zijn toch allemaal leugenaars die mensen, dus en je krijgt je recht toch niet, dus laat maar zitten hoor. Dat zeg je dan niet. Maar als het over godsdienstige dingen gaat, dan draait de mens opeens alles om, hè. De Heere dan zegt dat hij zijn naasten niet moet vertrappen en de weduwe en wezen niet in de goot drukken en noem maar op, dan, nou ja, dan begint hij opeens, ja, maar we zijn toch zulke slechte mensen, ja. Nou, dat is niet zo erg dat je dat bedenkt, maar als dat nou alles is, als dat nou ons vasten is voor de Heere en onze dienst voor de Heere, dan is het ook walgelijk voor het aangezicht van God. Want de Heere zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat is in korte trekken waar het eigenlijk om ging. Maar nu gaat de Heere verder. En die zegt, ja, toen ik jullie zo gestraft heb in mijn toren, daar heb ik geen spijt van. Dat heb je verdiend. Je mag nog blij zijn, ik geef het even heel vrij weer, je mag nog blij zijn dat het zo afgelopen is. Je mag nog blij zijn dat jullie nog leven. Dat er nog een groot deel leeft. Je mag nog blij zijn dat je wat te eten en te drinken hebt. En dat je nog nu weer naar de kerk kunt gaan. Al zeggen de oudjes, die tweede tempel die is niet zo mooi als de eerste die wij nog gekend hebben. Maar de heerlijkheid van dit tweede huis zal groter worden dan van het eerste huis. Maar nou beloof ik, zegt de Heere, nog andere dingen. Die door zullen gaan. Ik beloof dat die vaste dagen en die boetedagen van Juda, die zullen zichzelf min of meer opheffen. Want ik zal zo'n vreugde geven en blijdschap dat je er niet meer aan denkt om te vasten. En om weet ik wat nog meer te doen. Maar dat je gewoon innerlijk van harte verblijd ben. Nou, Nou ja, dan kun je misschien ook wel eens vergeten om te eten. Dat kan. En om te drinken. Maar het kan ook zijn dat die blijdschap zich uitspreidt over je maaltijd. Eet uw brood met blijdschap. En dat je zo blij bent alsof het een bruiloftsfeest is. Nou, hoe kunnen nou de kinderen, de bruiloftsgasten, hoe kunnen ze nou vasten als het bruiloft is? Dat doe je niet. Dus zegt de Heer, ik zal zelf die vaste dagen van de vierde en het vaste van de vijfde en van de zevende en van de tiende maand, ik zal het maken tot vreugde en blijdschap en tot hoogtijdagen. Heb de waarheid en de vrede lief. Ja. Want in de leugen en in de onvrede is geen blijdschap. En is geen vrolijkheid. Dat is alleen maar narigheid. En elkander bijten en vereten. En dan geeft de Heer door de profeet een blik op de toekomst. En dat wilde ik ook bij het naderen van het einde van het jaar. En van het kerstfeest, de adventstijd, is nog wel geen adventszondag, maar kijk eens hoe krap niet. Dat wilde ik gaarne iets van doorgeven met Gods hulp. Want wat tekent dan de profeet voor een beeld? In de eerste plaats, hij leeft in een tijd dat het volk van Juda is eigenlijk een berooid, maar een overblijfsel eigenlijk. Het is nog maar een schim van wat het geweest is. Goed, er zijn wat mensen teruggekomen uit Babel en er zijn wat mensen aan het werk gegaan en er komen er nog wel eens een of ander, komen er terug uit Babel. He, want die het daar niet langer kunnen vinden en uithouden. En waar het verlangen te sterk wordt. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Dat gebeurt. Maar als je om je heen kijkt en je vergelijkt dan. En je kijkt naar die heidense volken. Om Palestina, om Canaan. En op Babel, waar ze vandaan komen. Dan zeg je, ach. Het is net zoals de profeet dat zegt, Jesaja, het is geworden als een hutje in de komkommerhof. Zo'n klein, nietig hutje in die grote hof. Niemand vraagt ernaar. Je zou zeggen, hun rol is helemaal uitgespeeld. Er is geen betekenis, ze hebben geen betekenis meer. De mensen zijn helemaal niet bang meer. Zoals eertijds de inwoners van Canaan, die met vrees en angst de nadering van het volk Israël gadesloegen. Nee, helemaal niet. Oh, die ellendige, armzalige Joden. Daar hebben we geen kwaad meer van te duchten. Ja, je weet al die moeilijkheden wel. Dat weet je wel. Iedereen ging proberen om zichzelf in het leven te houden. En wat een moeite kostte het niet om die tempel weer op poten te krijgen. De tempelbouw. Hagri heeft scherp gesproken en gezegd, ja, het is geen wonder dat er niks groeit, want ieder is maar bezig met zijn eigen huis, en het huis van God, dat blijft daar maar gewoon liggen. Er komt geen steen op. Het is geen wonder, zegt hij. Maar ga nou eens naar het huis, God raapt de stenen bij elkaar, ga bouwen. Moet eens kijken wat God doet. Moeilijke tijden. Nou ja, het huis is er wel gekomen, maar het ging allemaal nogal mat en moeilijk. Net een volk, een overblijfsel van een volk dat zoveel klap heeft gehad dat het nog nerf is. Van alles wat het heeft wedervaren. In die tijd leeft Zacharias. Het is ja, als hij deze profetieën uitspreekt in het ons gelezen hoofdstuk, dan is het zo november, december van het jaar 518 voor Christus. Nou moet je daaruit even de tegenstelling proeven. Nou gaat de Heer zeggen, het zal nog zo worden dat als er een of andere Judeër, Israëliet, dat die zich opmaakt om op reis te gaan. Waar naartoe? Naar het land, naar de stad, naar Jeruzalem. Naar de dienst des Heren. Het zal nog zo worden dat mensen zullen zeggen: mogen we alsjeblieft mee? Mogen wij ook mee? Ja, als er in de stad mensen zijn ergens ver weg die zeggen: nou, ik heb begeerte om naar Jeruzalem te gaan. Die komen langs een andere stad en die zeggen: gaan jullie mee? Want we willen de Heere smeken en de Heere vragen, zijn aangezicht zoeken. Wij gaan ook. Dan zullen die mensen van die andere stad, die zullen zeggen: nou, wij gaan ook mee. Als het kan, gaan wij ook mee. En zo zal het gebeuren, zegt God, dat in tegenstelling met de vreselijke toestand van nu, Israël is als niks geworden. Maar het zal gebeuren dat vele volken en machtige heidenen zullen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en het aangezicht des Heeren te smeken. Dat is de profetie. Dat is de voorzegging. Terwijl ze nog in de situatie zitten van: het is Jacob, niemand vraagt naar hem. Niks te betekenen. En dan bereikt de profetie voor de toekomst, bereikt even een hoogtepunt. Al zo zegt de Heere der Heerscharen. De Heere der Heerscharen, geweldig in de strijd. De Heere die geen eens er als het ware zelf aan te pas hoeft te komen, want hij hoeft maar een wenk te geven en de hemelse Heerscharen trekken uit. De strijd in. De Heere die wel aan één engel genoeg heeft om alle eerstgeborenen van Egypte te doden en 185.000 Syriërs te slaan op één nacht die Jeruzalem wilde verderven in de dagen van Sanherib. De Heere der Heerscharen, sterk en geweldig, wie zou niet vrezen? Als de Heere in beweging komt, ja, wij zijn bang. Wij denken: als de Russen nou eens dit doen, en als de Russen nou eens dat doen, of als de Amerikanen nou eens zus of zo doen. Laat maar eerlijk zijn. De een is banger dan de ander, maar. Ja. Maar wie gelooft er in de Heere der Heerscharen? Alle Russen, Chinezen, Amerikanen, Nederlanders, Duitsers, alles bij elkaar is niet te vergelijken. Heeft geen enkele betekenis bij de Heere der Heerscharen. Als de Heere, met Ebi toesproken hoor, als de Heere de la opentrekt en er iets uithaalt, een wapen, dan stort de hele wereld in. Dan vliegen de sterren uit hun banen. De zon en de maan worden veranderd in bloed en vuur en rookpilaren. Daar hoor je de mensen niet over. Er staat nooit bijna wat over in de krant ook. De Heere der Heerscharen. Wel, de Heere der Heerscharen. Het was in de dagen van Malachi, werd er ook al gezegd: de Heere der Heerscharen, die doet geen goed en die doet geen kwaad. Die doet niks. Die bemoeit zich nergens mee. Wat gebeurt er dan? Zo denkt de mens. Die hele kleine, nietige mens. Die vreest voor een ander mens. Die hooi is en grat. Dat vergaat. En die grote God van de hemel, de Heere der Heerscharen. Nee hoor. Het is droevig. Het is mensen zeggen: oh ja, dat is niet reëel. Dat is geen realiteit. Is dat geen realiteit? Mensen draaien het net om. Wij draaien het net om. Wij zeggen: als je alles zo eens aanziet, nou, Heere der Heerscharen, nou, dat zit wel goed. Zo praten wij. Maar dat juist in alles zo duidelijk uitkomt dat de Heere der Heerscharen waarachtig is door zijn woord te doen komen En al bedoelen de mensen het nog zo goed en hebben de mensen net nog zulke grootscheepse plannen. Het loopt op niks uit. De oorlogen, de honger, de ellende, de narigheid gaan gewoon door. De Heer is dan alleen nog maar goed genoeg om hem dat voor de voeten te werpen, hè? Daar is de Heer dan nog goed genoeg voor. De grote vuilnisbak waar wij al onze zonden en ongerechtigheden en ons egoïsme instoppen. Dat we zeggen, hoe kan God nou zoiets toelaten? Hoe kan God nou zoiets toelaten? Dan zijn wij er weer af. Dan hebben wij ons lijf gered. En dan zijn wij het slachtoffer. Zo gaat het. Maar er is geen erkenning natuurlijk. Ja, daar kan de mens ook niet komen hoor, dat weet ik wel. Er is geen erkenning. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor af te gaan. Natuurlijk, je kunt zeggen, maar man, is niet verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Ja, natuurlijk is dat verschrikkelijk. Daar loopt het de vraag niet over. Wat niet verschrikkelijk is, of wel verschrikkelijk. Het is allemaal even erg. Maar dit. Hoe sta je daar dan tegenover? Dat God nog een keer zijn vinger naar de aarde uitsteekt. En dat alles brandend en smeltend vergaat. Kijk. Je kunt natuurlijk net als een hond tegen de maan gaan staan blaffen, maar er verandert niks mee. Het is buigen of voor eeuwig beste voor die God, maar hij gaat door. Heere der Heerscharen, hij is Yahweh, maar hij is ook de God van de legerscharen. De ik ben wie ik ben, maar... Wie zal voor zijn toren bestaan? En nou komt die Heere der Heerscharen, die komt hier naar voren als het ware. Niet om te verdoemen. Maar hij komt hier naar voren als de machtige Jacobs. Die sterker is dan alle mensen. Sterker dan alle vijanden. Sterker dan die slappelingen in Jeruzalem. En in Nederland en over heel de wereld. Sterker dan dat. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. En nou zegt hij het even niet om zijn bedeesde, benauwde, ingezonken kinderen schrik aan te jagen. Maar hij zegt het, denk erom, ik de Heere ben degene wat mijn liefde wil bewerken. Dat kan ik ook bewerken door mijn goddelijke macht, door mijn majesteit, door mijn sterkte. Ik kan mijn legerscharen gebruiken om de wereld te laten beven en om de wereld uit haar baan te slingeren. Maar ik kan als de Heere der Heerscharen ook beschermen. Ik kan een pad banen door woeste baren en brede stromen. En is hij ook Heere der Heerscharen. Zoals die omsingelde Elisa. Hij was niet bang toen hij daar bij Dothan was. En de vijanden de berg hadden omsingeld waar hij zich op bevond. Want hij zag de Heerscharen des Heeren. Maar de jongen die bij hem was, die was wel heel bang. Want die zag het niet. Die zag alleen maar speren. Wij zouden zeggen, die zag alleen maar atoombommen, waterstofbommen, gifgassen en noem maar op. Die zag alleen maar honger en ellende en noem maar op. Alles van de verkeerde kant. En Elisa had zo medelijden. Toen zegt die Heere, open alsjeblieft de ogen van die jongen. Dat hij eens mag zien dat die voor ons zijn, die zijn veel meer dan die tegen ons zijn. Een ogenblik zag die jongen het. Daar zag die wagens en paarden, hemelse heers. Zie je? Zo kunnen die hemelse heerscharen ook naar voren gebracht worden door de Heere God om zijn kerk toe te roepen. Laat vrij het schuimend zee naar bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De bergen mogen door haar woen Of de golven mogen door haar woelend berggevaar te daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God, de Allerhoogste Koning, wordt door haar in haar muren te alle tijd door beekjes der rivier verblijft. Beschermd, vrede. Het zal geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden. Hé, dat moet je ook goed lezen. Heere, ontdek mijn ogen, want ik ben zo onbevattelijk voor uw woord. Het zal in die dagen geschieden. Moet je kijken, niemand kan dat zeggen. Niemand kan dat zeggen, dat merk je. Dat merk je uit alle conferenties en alles wat er besloten wordt, maar nooit uitgevoerd. Alle plannen die er gemaakt worden, maar er komt niks van terecht. Ze hebben al, ik weet niet hoe lang werk om een agenda op te stellen in Spanje, in Madrid. Nou, dat is maanden gaan er overheen. Alleen nog maar om de agenda vast te stellen. Nou, en bij voorbaat kun je al zeggen, nou jongens, het is allemaal weinig waard hoor. Kijk, zo kan een mens niet praten. En het zal in die dagen geschieden. Ik weet geen eens of dat ik morgen nog leef. Of overmorgen. Ik kan eigenlijk niks zeggen. Geen mens kan er wat zeggen. Trots alle prognoses die er gemaakt worden. Maar kun je nou echt wat zeggen? Eigenlijk niet. Wij zijn van gisteren en weten niet. Maar nou spreekt God. En hoe zie je daar dat armzalige overblijfsel dat daar naar stad en land is teruggekeerd. Ze zitten nog half in puin, weet je wel, net als een land dat helemaal gebombardeerd is en kort en klein geslagen. En heel langzaam komt er enige tekening in. Maar ach, de oudjes die staan met tranen in hun ogen, die zeggen, komt nooit meer goed zoals het geweest is. En de jongeren hebben ook de aandrijving nodig van het profetische woord, anders dan zoeken ze ieder hun eigen gerag. Dan zoeken ze ieder hun eigen huis en hun eigen tuintje en dan komt er nergens, helemaal nergens meer van terecht. En dan komt de Heere God en die zegt boven dat groepje mensen, het zal in die dagen geschieden. Is dat je wel eens tot troost? Ben je daar wel eens blij mee? Dat de Heere God in de hemel nou zo sterk is, die gaat niet voor een stelletje slappe Joden en Nederlanders en heel Hilversummers, gaat de Heere niet voor opzij. De Heere gaat niet wat voor die onwillige zondaar opzij. Maar de Heere zegt, ja, het gaat toch door. Al gaat het heel anders als wij het ons voorstelden, maar het gaat toch door. Rauw klacht en geschrei wordt veranderd in een beleiderij. Wat valt, dat valt. Wat sterft, sterft. Gaat ook door. Maar dat gaat ook door. Het zal in die dagen geschieden. Dat zal Gods geschiedenis zijn, die Hij schrijft, waar de geschiedenis voor ons zo troosteloos is. Zo moed en adembenemend de geschiedenis. God schrijft zijn geschiedenis. Wat zal er geschieden in die dagen? Nou, het zal zo zijn en worden dat 10 mannen, dat is natuurlijk een symbolisch getal. 10 is hier, zoals het hier voorkomt, betekent het een heleboel, een menigte, een volheid. 10 mannen. Van allerlei taal uit de heidenen. Die toen Zacharias dat schreef, met een zekere meelij en minachting op dat stelletje aan mechtige Joden neerkeken. Want het stelde niks meer voor. Het zal nog zo worden, zegt de Heere God. 10 mannen. Hier als waren de vertegenwoordigers van menigte volken. Uit de heidenen. Die zullen grijpen
En let op de spanning. Op de zekerheid. Het is wat zo levendig gezegd. Die zullen grijpen. Ja, de slip grijpen. Van één Joodse man. Wat? Om hem... Nee, niet om hem te doden. Niet om hem in het concentratiekamp op te sluiten. Maar de slip grijpen betekent hier... Een vriendelijk, nederig, ootmoedig verzoek. Een bede om hulp. Een bede om mee te mogen. Een bede om wat ik noemde thema achter hem aan. Om achter hem aan te mogen komen. Slip grijpen. Ja, Saul probeerde het ook. Hij greep Samuel bij de slip van zijn mantel, maar dat mislukte. Direct zei Samuel, zo zal de Heer het koninkrijk van je afscheuren en aan een ander geven, die beter is dan jij. Maar ook die vrouw, daar zie je wat het betekent, die vrouw in het evangelie. Die vrouw die alles verdokterd had en geen baat vond. Die vrouw die bijna dood bloedde. Die vrouw die van de Heer Jezus had gehoord, van zijn wonderen en van zijn woorden. Die vrouw die zei, als ik alleen maar de slip van zijn kleed, van zijn mantel zou aanraken, dat zou beter zijn. En ze drong door alles heen. En ze raakte hem aan en ze werd gezond. Ze werd gezond. Geestelijk. Zou je dat natuurlijk ook kunnen zien in de handelingen der apostelen. Paulus en zijn medewerkers, en Petrus ook, die prediken hier en daar, her en der. De Joden, die willen er niks van weten, die proberen alles op te stoken om de loop van het evangelie te verhinderen. Maar dan komen de heidenen aan en die grijpen de slip van de Joodse mannen en die zeggen, oh, alsjeblieft. Laat toch die woorden van het eeuwige leven tot ons gesproken worden. En die waren zo blij toen de apostel de andere week voor hun kerk ging houden. En ze ging vertellen van die zaligmaker die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat ze werden zo verblijd dat ze helemaal niet dachten aan vasten. Kijk, voel je de gedachte, de profetie, het grijpt terug in de historie. Er is een Jood in Babel die zegt, ik ga naar huis, ik kan het hier niet langer uithouden. Dan komen Babyloniërs en andere heidenen die zeggen, ach, mag we alsjeblieft met je meegaan. Want wij hebben gehoord dat God met u is. Dat is de historische achtergrond. De vervulling zie je als de Heere zijn evangelie laat verkondigen. En heidenen, die altijd afgescheiden waren, tenminste in het algemeen, op de uitzonderingen na. Heidenen komen aan, zoals Rut. Breid uw vleugelen over mij uit, over mij uw dienst, maar... Het ging natuurlijk letterlijk in vervulling. In zoverre letterlijk. Wat ik u noemde aan voorbeelden. Van mensen. Die hebben gegrepen en geroepen. Laat ons meegaan met u. Maar in de diepste zin ging het in vervulling. Toen Jezus Christus op de aarde kwam. Hij was veracht en de onwaardig stonden de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheden. Er waren er niet veel die de slip van zijn mantel grepen. Nee, het volk diende hem en volgde hem om het brood en nog veel meer. Maar toch, hier en daar breekt het door, dat kun je merken. Breekt het door. Er zit één man aan de weg... En die laat niet los. Die houten slip van de mantel van de Heer Jezus was. Ik zou die slip van de mantel willen noemen het woord van God. De belofte van God. Die hij gegeven heeft van oude dagen. Die man is blind. Hij kan de Heer Jezus niet zien. Maar hij roept: Heer Jezus, gij zoon van David. Ontferm u mijner. En de mensen zeggen: houd toch je mond alsjeblieft, joh. Er is wat anders te doen. Maar hij riep des te meer: Heere Jezus, ontferm u mijne. En de Heere Jezus stond stil. En hij zei: kom maar, breng hem bij me. En hij maakte hem beter. Wij willen met u lieden gaan. Want we hebben gehoord dat God met u is. Ondanks alle verwerping heeft deze Heere Jezus Christus, deze koning, het koninkrijk, de mantel, de zegen en de staf. Hij zal niet zonder kinderen, hij zal niet zonder volk zijn. Want ze zullen komen van oosten en van westen. In beginsel is de profetie vervuld in zijn komst op aarde. Ook door de uitgangen van de apostelen die het evangelie hebben gepredikt. In de omliggende landen. Het werd vervuld, maar het wordt nog vervuld. Nog gebeurt het vandaag ook dat heidenen, dat zondaren de slip van zijn mantel vastgrijpen. En dat ze zeggen: wij hebben gehoord dat God met u is. Want God met ons, Immanuel, overwinnaar van de hel. Alle schrik verdrijft gij. Jezus Christus, daarin is God op het diepst met ons geworden. Ons vlees en bloed aangenomen hebbende. De broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Kun je dan begrijpen wat waar de Heilige Geest werkte in de harten? Daar zie je dat verborgen trekken en vasthouden van zijn mantel, van zijn woord, van zijn belofte. Heere, denk aan mij toch ook. Mag ik ook mee alstublieft? Ja, zegt de Heere, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. Neem je kruis op, volg mij. En het is van harte gebeurd. En het gebeurt nog van harte. Heere, neem me mee. Mag ik achter u aan? Trek mij. Ik zal u nalopen. Want gij zijt de gezegende. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij zijt de zoon van God. Tot wie moeten we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Geliefde, hoe is dat in ons leven? Het is een oude profetie, maar ze wordt elke dag toch nog weer vervuld. Elke dag. Elke dag is die Heilige Geest werkzaam. Elke dag is hij nog bezig met mensen, kinderen. Om ze aan te drijven. Om de slip van zijn kleed te grijpen. Van die ene herder der schapen van de Heer Jezus Christus, om te zeggen: o God, gij zijt mijn toeverlaat, neem alstublieft mee, want ik ben verloren en ik ben verdoemelijk aan alle kanten. Ik heb tegen alle geboden van u zwaar gezondigd en niet één daarvan gehouden en ik kan het nog niet, maar mag ik alstublieft met u mee? Neem me mee, Heer Jezus, naar het koninkrijk, in het koninkrijk waarvan gij de koning zijt. Want wij weten dat God met u is. Want uw vader heeft gezegd: in deze zoon heb ik mijn welbehagen. Mag er zo nog wel eens iets zijn in ons leven? Moeten zijn van je eigen armoe en ellende. Moeten zijn van jezelf. En van al je dwaze begeerten. En van al je plannen die we erop nahouden. Moeten zijn. En dat er maar één ding voor de ellendige overblijft. Ach, Heere. Als ik dan met u mee zou mogen. Als ik achter u nou aan zou mogen wandelen. Of dat dan morgen de dood komt. Of overmorgen. Of over 20 jaar. Dat is niet het belangrijkste. Maar God is met u. En als God met u is, dan zal God ook zijn met uw volk. Neem alsjeblieft mee. Hoe ligt dat nou in ons leven? We zijn ook op reis. We zijn al van die slippendragers van de duivel. Om die zijn zin te geven.
Maar mag het nou ook zo zijn dat we mochten zeggen, Heere Jezus, mag ik met u mee, trek mij. Want het wordt goed.
Het vaste gaat over in eeuwige blijdschap. Zalig die zijn woord mogen horen. Die er in al hun armoedige situaties toch verblijd mee worden. En die mogen zeggen, ja, met recht, dat is alles. De rest vergaat. Amen.